Black Friday bij Cloudpillow. Ontdek 1 plus 1 gratis op kussens, dekbedden, beddengoed en score nog veel meer andere deals op cloudpillow.com.
Verlicht de kerst van de toekomst met wonderschone technologie en met... misschien wel een stukje van de oude kerstlampjes die Sophie heeft ingeleverd voor recycling. Oude kerstlampjes, ook daar zit toekomst in. Recycle ze bij de supermarkt, tuincentrum, bouwmarkt, kringloop of milieustraat. Lever in en start iets nieuws. Recycle!
Kortie Media.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Ouwe Hans Dierenpark. Hoi, ik ben Sterrin en in Sterrins Dierenencyclopedie neem ik je mee in de wondere wereld van bekende dieren en de buitenbeentjes. Samen met Mark Haijema bespreek ik bizarre en bijzondere feitjes en hebben we het over hoe iedereen verbonden is in de boom van het leven. Hallo Mark.
Hallo Sterrin.
Oh, dat klinkt heel mysterieus.
Zwoel, hè?
Oh, ja. Zwoel. Ja, beide wel. Heb je ook zin in een zwoel, mysterieus dier?
In een nachtdier.
Een nachtdier. En wat voor, in welke groep moeten we dan denken?
Ik denk een beetje in de uil.
Oh, dat zou ik leuk vinden.
Ja.
Oké, nou, ik zou zeggen, begeef je naar de boom van het leven.
Didi.
Ik ben benieuwd wie je eruit pakt en vooral naar je beschrijving.
Het is...
Een nachtdier?
Hij is wel mysterieus. Nee, niet. Oh, wat ik wel gek vind, ik ken het dier wel, maar niet in daar waar hij nu in ligt. Hij
ligt namelijk in de sneeuw.
Nee, geen sneeuwvos.
Is het een zoogdier?
Het is een zoogdier. Hij heeft streepjes.
God, streepjes. Een hermelijn. Nee, dan hebben we geen strepen.
Nee, van onder is die wit en van boven is die oranje.
Het is een kat?
Ja.
In de sneeuw.
Het is een katachtige in de sneeuw.
Siberische tijger.
Oh, is dit de Siberische tijger? Dat zou goed kunnen.
Ja, dat is de Amoertijger.
De Amoer?
Ja, beide namen worden gebruikt. De Amoertijger en de Siberische tijger.
Mooi.
Zo'n ontzettend mooi dier.
Ja.
En de allergrootste levende katachtige ter wereld.
Oh ja?
Mm-hmm.
Wauw.
Ik zeg Amoertijger, let's go.
Wauw.
We beginnen natuurlijk weer bij de boom van het leven. En daar word jij ook steeds beter in.
Ja.
Dus ik zou zeggen, brand los.
Sterrin.
We gaan inzoomen. We zitten bij de zoogdieren.
Ja, we zitten bij de zoogdieren, Sterrin. We zitten bij de katachtigen.
Ja. En... eerst nog de orde van de carnivora. Hebben we het natuurlijk eerder over gehad. Er zitten meerdere dieren in, hè? De orde van de roofdieren.
Ja.
Dan zoom je verder in. Dan kom je bij...
de katachtigen.
En wat is dat? Een familie of... ja, de familie van de katachtigen. Ik help je even.
Ja.
Weet jij, en nu ga ik even... er is een heel bekend kattenvoermerk.
Whiskas.
Denk nog even harder na. En dan moet je even de familienaam eindigt vaak op. Daar hebben we het eerder over gehad.
Hey.
Ja. Denk even na aan een heel bekend katten... die heb je ook allemaal reclame voor en zo.
Shiba.
Nee. Het begint met een F.
F.
Heel veel katten heten ook zo.
Foefje?
Nee.
Fifi.
De familie, het kattenvoer heet Felix.
Oh, Felix.
Ja, dat ken je wel. De familie heet de familie van de Felidae.
Ah.
Dus hè, Felix, Felidae, zo kan je dat een klein beetje onthouden. Dat is de familie van de katachtige. En in die familie vind je het geslacht. Wederom hebben we het niet over mannetje of vrouwtje. Hè, dat is gewoon weer een kleiner groepje, op kleiner niveau kijk je dan.
Ja.
Van Panthera.
Ah, van de panters.
Mooie naam is dat, hè? Panthera.
Panthera.
Dat is het geslacht van de grootste katachtigen. Wie zou er daar in zitten? Wat zijn nou echt die grote katten, die iconische katten?
Panter, jaguar.
Mm-hmm. Er zitten in inderdaad jaguar. Panter, dat is eigenlijk
Puma.
Het... Luipaard.
Luipaard.
Ja, dan heb je de... Eeuw.
Leeuw.
Ja. En dan heb je natuurlijk de tijger, want we hebben het vandaag over.
Ja.
En vergeet even niet dat we een tijdje terug hebben we ook een grote katachtige gehad. En toen zei ik, die is het meest nauw verwant aan de tijger. Dus die zit ook in dat geslacht. En die leeft ook in de sneeuw.
Oh.
Die vind jij heel mooi. Met van die stippen.
Oh, de links.
Nee. Sneeuwluipaard.
Oh, sneeuwluipaard. Oh, ja.
Dus in de Pantera vinden we de jaguar, het luipaard, de leeuw, het sneeuwluipaard en de tijger.
Oh ja.
Dat is waar we het over hebben. Er is heel veel gesteggel over de indeling van tijgers. Maar we gaan even uit van wat we momenteel een beetje accepteren. Mensen, wetenschappers maken ook constant ruzie. Dat, zo is het gewoon. En ja, de een komt met deze argument en de andere met die. Maar op dit moment onderscheiden we twee ondersoorten. De tijgers op het vasteland in Azië. En de tijgers op de Sunda-eilanden. En de Sunda-eilanden, dat weet je wel een beetje daar in de buurt van... Indonesië is dat, geloof ik. Dat zijn volgens mij Indonesische eilanden. En daarvan is nog maar één levende variant. Namelijk de Sumatraanse tijger. Dus dat is, dat is die regio van Indonesië.
Ja.
Op het, de continentale tijgers, hè, dus de tijgers die op het vasteland leven. Daar hebben we nog vijf levende varianten van. Namelijk de Bengaalse tijger, die ken je denk ik wel.
Ja.
De Maleise tijger, de Chinese tijger... de Noord-Indo-Chinese tijger en dus de Amur-tijger. En die noemen we ook wel de Siberische tijger. Want nou ja, je ziet waar die leeft, hè? Hij leeft in koude gebieden.
Ja.
Ja. Waar zou die dan precies voorkomen? Als je een gebied op de wereldbol moet aanwijzen.
Dan zou ik zeggen Noord-China.
Ja, je zit wel redelijk goed in de richting. Het is eigenlijk met name Rusland. Een heel klein deel in het... zuidoosten van Rusland. Dus dat is inderdaad Noord-China. En piepkleine stukjes ook wel in Noord-China. En door dat Russische deel van het leefgebied... daar loopt een rivier. En die heet de Amur-rivier.
Ah.
En daar komt dus ook de naam Amur-tijger vandaan. Maar je mag ook Siberische tijger zeggen. Zoals gezegd is het de allergrootste katachtige ter wereld. Ga ik je weer voor het blok zetten. Schouderhoogte.
Van de teentjes tot de schouder is die,
als die staat.
80 centimeter.
1,20 meter. Dus dat is
echt groot.
Ja. Echt gigantisch. Ja. De totale lichaamslengte kan wel meer dan 3 meter zijn. Maar daarvan is ook wel een heel groot deel staart. Want de staart is ongeveer 1 meter, maar dan nog gigantisch.
Ja.
Hoeveel denk je dat ze wegen?
Ze wegen...
Dat is lastig in te schatten, vind ik, bij katten altijd. Nou, is het niet eens zo heel ver vanaf. Een groot mannetje kan echt wel met gemak 200 kilo worden.
Wow.
Ja, dat is echt insane.
Ja.
En vrouwtjes die zijn iets lichter, die wegen meestal tussen de 100 en 150 kilo.
Oh ja.
Dus we praten echt over gewoon een gigantische kat.
Ja.
Nou, wat verder naast hun grootte opvalt, is natuurlijk die oranje-gele vacht met zijn zwarte of bruine strepen. Dat lijkt natuurlijk heel opvallend, maar dat... is het eigenlijk niet? Hoe denk jij dat dat werkt?
Nou, ik denk dat het niet werkt, maar het werkt blijkbaar wel.
Ja, maar ik heb nu ook natuurlijk een foto dat hij echt vol in de sneeuw ligt.
Ja.
Dus dan valt het misschien op. Maar eigenlijk die strepen die onderbreken de vorm en zorgen dat hij wegvalt tegen gras, bomen. Als hij aan het lopen is, valt dus dat silhouet weg door die verticale strepen.
Ja, precies.
Daarnaast is het zo dat de prooidieren ook het verschil tussen oranje en groen niet zo heel goed kunnen zien.
Oh.
Dus... die, voor ons is het misschien een hele opvallende kleur, maar voor de prooidieren is dat niet zo. Wat echt een verschil is met andere tijgers, is dat de vacht van de Amur-tijger echt een heel stuk lichter is dan de andere tijgers en ook een stuk dikker. En, dat vind ik echt heel cute, ze maken ook een dikke speklaag aan. En dat verwacht je niet bij zo'n gracieuze kat, maar ze hebben echt een goede speklaag. En dat heeft ook gewoon alles te maken met waar die leeft.
Van de warmte.
Heel koude gebieden en die speklaag die houdt hun warm inderdaad. Want in die gebieden waar ze wonen wordt het meer dan 30 graden onder nul.
Wow.
Ja, mij niet bellen. Vreselijk.
Koud.
Echt heel koud. Nou, wat ook heel leuk is dat de strepen van de tijger, die zijn uniek. Dus die zijn echt als een vingerafdruk. Dus daaraan kunnen wetenschappers ze ook herkennen. Vaak werken wetenschappers bijvoorbeeld met wildcamera's. En als een tijger langsloopt, dan kunnen ze dus aan het patroon zien wie is.
Oh, ja,
vind ik echt ontzettend tof.
Ja.
Hij heeft enorm grote poten met ook wat extra vachten onder, zodat die poten goed warm blijven in de sneeuw. En ze lopen wederom, net als de Afrikaanse olifant, op kussentjes. Want dan...
dan horen de prooidieren... niet dat hij er aankomt.
Exact. Dat is een hele mooie aanpassing. En daarnaast is het zo dat ze heel scherpe klauwen hebben. En die kunnen ze dus ook terugtrekken. Dus als ze niet nodig hebben, als ze aan het wandelen zijn of wat dan ook... dan zitten ze teruggetrokken in de poot.
Waar gaat hij dan in eigenlijk?
in een soort schacht eigenlijk trekken ze terug. Oh. En als ze het nodig hebben, dan kunnen ze die klauwen eigenlijk actief naar buiten doen. En die houden ze lekker scherp door ze constant eigenlijk teruggetrokken te hebben. En om een prooi te vangen, heeft hij hele scherpe klauwen nodig. Anders komen ze natuurlijk zo weg.
Ja.
Daarnaast heeft hij ook enorme hoektanden. Dat is natuurlijk bij katachtigen zo. Maar deze kunnen wel 10 centimeter lang worden.
Oeh.
Nou, als dat je nek in gaat, dan is het heel snel over.
Ja.
Tot zover het uiterlijk van deze toch wel machtige kat. Hoe denk jij dat deze dieren leven?
Ik denk alleen, solitair.
Mm-hmm. Mooi ook, hè? Die wordt steeds beter gewoon. Ja, bewondering.
Mijn taalgebruik is fantastisch, ja. Een solitaire amourtijger is dit, denk ik.
Mm-hmm.
Ik hoop eigenlijk wel dat ze... Ik hoop eigenlijk toch wel dat ze niet solitair leven. Want het lijkt me zo gezellig. Op zo'n heel groot...
Zo allemaal van die schattige tijgers zo bij elkaar. Ja, ze zien er ook wel lekker wollig uit, hè?
Ja.
Het zijn inderdaad solitaire dieren. Dus ze zijn het liefst op zichzelf. En wat ook echt opvalt bij deze tijgers is dat ze enorm grote territoria hebben. En die van vrouwtjes, die kunnen in principe wel overlappen. Dus ze kunnen elkaar in principe tegenkomen. Die van mannetjes niet. En ze markeren hun territorium ook heel goed. Hoe doen ze dat, denk je?
Nou, katten die plassen, geloof ik, toch?
Ja, klopt. Deze doen het ook.
Sproeien.
Ja, dus dat doen ze met hun plas. En katten doen nog iets anders. Iets waar mensen halen daar altijd iets voor in huis ook. Als je een kat hebt, hè, geen Siberische tijger, maar een huiskat. Dan kun je een object kopen voor katten.
Kattenbak.
Ja, dat zou fijn zijn.
Oh, krabpaal.
Een krabpaal, inderdaad. Ja, ja, deze tijgers die krabben ook met hun poten aan bomen. En dat komt eigenlijk doordat ze in die poten hebben ze geurklieren. Dus als ze dan over zo'n boom heen schrapen, laten ze eigenlijk hun geurtje achter en zeggen ze, yo, dit is mijn stekkie.
Oh, ik dacht dat was om hun nagels te veilen.
Nee, het is echt bedoeld om een geur achter te laten.
Oh, ja. Grappig.
En het is wel grappig, heel veel mensen die weten dat niet. Maar als je bijvoorbeeld, jij hebt een hond.
Ja.
En vaak als Muk.
Zo heet hij.
M-U-C-K.
Nee, M-U-K.
Heet hij echt Muk?
Muk.
Waarom Muk?
Vond ik een hele grappige naam. Kom maar, Muk.
Betekent dat? Iets?
Nee. Nee, het betekent niks.
Geen puk, maar muk.
Muk, ja.
Schattig.
Ja.
En als hij zeg maar een plasje heeft gedaan of een drolletje heeft gelegd, doet hij dan soms nog iets?
Ja, dan gaat hij zo. Alsof, ik denk altijd dat hij het wil bedekken met zand of met...
Dat lijkt zo, hè? Maar valt het jou ook op dat het vaak totaal niet in de richting is van...
Nee. Ik denk ook altijd, waarom mik je niet beter?
Waarom ben je
Muk?
Zo scheel?
Ja.
Ja. Nou, ik heb dat ook heel lang gedacht. Maar het is niet zo, het is niet dat ze per se dat willen begraven. Honden hebben ook geurklieren onder hun poten. Dus als ze zo overdreven over die grond staan krabben als een halve maloot.
Ja.
Dan zijn ze gewoon hun geur aan het achterlaten. Net als wanneer ze aan het plassen zijn.
Ja. Echt?
Want heel vaak, mijn hondje doet het soms ook zonder te plassen of een drolletje te leggen. Ja, wij gebruiken een Nederlands woord, maar ik weet dat we Belgische mensen hebben die ook luisteren. Dus daar probeer ik rekening mee te houden. Dus ook zonder te plassen of nummer 2 te doen, gaat hij soms graven. Te kakken, dankjewel. Ik zag naar een synoniem. Doet hij dat? En dan dacht ik, ja, maar je hebt helemaal geen plasje gedaan. Nee, dat is gewoon het markeren van zijn territorium. Cool, hè? Dus Muk doet dat ook. Ja, ik vind dat echt heel leuk. Ze hebben een heel duidelijk territorium. En met die geurklier kunnen ze bijvoorbeeld ook afgeven van... ik ben klaar om te paren. Want je kan je voorstellen, ze komen elkaar niet zo heel snel tegen. Het zijn super grote plekken, huisjes die ze voor zichzelf hebben gemaakt. Dus ze kunnen zeg maar die geur...
Huisjes?
Ja, nou ja, landgoederen eigenlijk.
Landgoederen. Oh, ze hebben niet echt een plekje waar ze echt een huisje of een hutje of een...
Daar komen we zo nog om. Prooien trekken ze wel graag terug in holen en dat soort dingen.
Oh, ja.
Ze willen niet dat dan... En ook nog een vos erop afkomt en roofvogel of aaseters. Nee, dat willen ze niet.
Ja.
Maar dus ze doen het om hun huis te markeren. Maar ook om geuren achter te laten die laten weten van... yo, ik ben klaar om kinderen te krijgen. Dat is wel heel fijn, want dan kun je wat gerichter naar elkaar op zoek gaan.
Ja.
In die grote gebieden. Ze paren dan vaak meerdere keren. En het vrouwtje is ongeveer 3,5 maand drachtig. En ze baart dan tussen de 2 en 5 jongen.
Dat is echt heel kort.
3,5 maand. Vind je dat kort?
Nou, als een mens 9 maanden is.
Ja, maar ze krijgen er ook 2 tot 5. Ze zijn wat kleiner.
Ja.
Ik vind het niet heel...
Het moet toch helemaal af zijn?
Nee, tijgers die zijn niet meteen helemaal klaar om de... Dus niet als met een olifant bijvoorbeeld.
Oh.
Dus ze worden nog best wel hulpeloos, komen ze ter wereld. Zijn dan echt bij mama voor een tijdje. Ze blijven ook in totaal ongeveer 2 jaar bij hun moeder.
Oh ja.
En die eerste weken zitten ze gewoon in een nest, ergens in een hol opgeborgen. Dus zij komen niet kant en klaar ter wereld, om het zo maar te zeggen.
Dat is het verschil.
Ja.
Luister je mee? Dan ben je niet de enige. De podcasts van Corti Media bereiken een groot publiek. En jouw merk kan daartussen zitten. Wil je adverteren? Mail dan naar adverteren@kortimedia.nl.
Nou, een van die redenen waarom ze zo lang bij hun moeder moeten blijven, is omdat ze moeten leren jagen. Wat denk je dat ze eten?
Ik denk polhazen.
Ja?
Konijntjes, hazen. Vogels. Cavia's.
Vind ik echt schattig als jij denkt dat zo'n machtige tijger zich zorgen gaat maken om een konijn.
Oh.
Kijkt hij nog niet voor achterom?
Nee?
Nee, het zijn echt roofdieren die gespecialiseerd zijn in het neerhalen van zeer grote prooien.
Oh.
Dan heb je het over herten, buffels, zwijnen. Hij staat gewoon aan de top van de voedselketen. Het is zelfs zo dat hij zowel bruine als zwarte beren eet.
Nee, joh.
Beren.
Oeh.
Ga even, beeld je even in een Siberische tijger tegen een beer.
Dat gevecht wil je niet zien.
Dat is gewoon een Clash of the Titans.
Wauw.
Nou, wat er vaak, dat is niet zo dat standaard is, hè, van ik zie een beer, nou die eet ik op. Maar vaak is het zo dat zo'n beer die sneakt dan een beetje achter zo'n tijger aan en die wil dan dat eten van die tijger. Dat is mooi makkelijk.
Ja.
Want een tijger is qua het jagen wat efficiënter. En dan, als die tijger dat doorheeft, dan vinden er vaak gevechten plaats. En dan is het vaak zo dat de tijger wint. Heel af en toe is het ook wel eens een beer die wint, hoor. Maar dan heeft hij vaak een gevecht met een vrouwtje, bijvoorbeeld.
Oh, ja.
Maar ik vind dat gewoon bizar om me in te beelden. Dat dieren van gewoon meer dan 200 kilo...
Ja, bizar. Dat gevecht.
Bizar, ja. Bizar. Ja, echt. En hoe denk je dat die tijger jaagt? Wat gebruiken ze? Wat is belangrijk voor hun?
Sluipen.
Ze sluipen, klopt.
Ze sluipen zo. Dan gaan ze door hun voorpoten zakken en dan...
Heel laag bij de grond.
Springen ze op hun prooi met hun klauwen in hun nek of in hun lijfje. En dan bijten ze. Rats, kop eraf.
Kop eraf? Klinkt heftig. Je zit niet heel ver uit de buurt. Ten eerste is het zo dat ze om een prooi op te sporen gebruiken ze met name hun oren. Ze kunnen heel goed horen.
Oh,
ze kunnen die oortjes ook draaien. Hè? Dus dat ze goed kunnen horen waar het geluid vandaan komt.
Er zitten ook heel veel haartjes in die oren. Hè?
Ja, moet ook. Want anders dan wordt het echt te koud. Je ziet ook wederom dat ze vrij kleine oren hebben. Hè? En dat is iets waar we het vaker over hebben gehad. Dat de extremiteiten van dieren, hè, dus de dingen die uitsteken, vaak korter en kleiner zijn waar het koud is.
Ja.
Dus dat is in dit geval ook zo. Dus
bij de olifant, als die hier olifanten oren zou hebben, dat zou niet...
Nou, als je kijkt naar de mammoet bijvoorbeeld, die heeft veel kleinere oren dan een Afrikaanse olifant.
Ja.
Dus als je gewoon hetzelfde dier pakt, hè, een poolvos heeft veel kleinere oortjes dan een fennex.
Ja.
Een woestijnvos. Dus dat gebruiken ze, hun gehoor. En ze kunnen ook heel goed zien. De neus maken ze minder gebruik van. En ze gaan vaak 's nachts op zoek naar een prooi. En wat jij zei, dat klopt helemaal. Ze sluipen echt heel zachtjes naar die prooi toe. Ze hebben natuurlijk die kussentjes onder hun voeten. Dus dat gaat ook echt geruisloos. En als ze dichtbij genoeg zijn, dan maken ze een gigantische sprong. Meters ver kunnen ze springen. En daarbij richten ze eigenlijk vooral hun tanden op de nek.
Ah.
Dus daar zetten ze... Ze snappen heel goed de anatomie van hun prooi. Dus ze snappen ook wel... Als ik zo'n dier bij de enkels pak... Dan wordt het voor ons allebei geen leuk feest. Want laten we wel wezen... Als jij een zwijn aanvalt of een buffel... Kan je ook jezelf heel erg bezeren.
Ja.
Ik zag laatst nog een video voorbij komen van een leeuwin... En die had de horen van een buffel, die buffel zat er niet meer aan vast, door haar hele lijf heen. Dus zij liep met een horen van de ene kant naar de andere kant door haar lijf. Oh. Dus het is niet zo dat die prooidieren helemaal, oh arme ik, nee, die vechten echt wel terug. Daar hoef je niet bang voor te zijn. Dus dat doen ze. Ze richten zich op de nek en eigenlijk stikt die prooi dan vrij snel. Dus ze knijpen echt die nek heel goed dicht. En die tijger die schrok dan zoveel mogelijk naar binnen. En vervolgens, dan, daar hadden we het net ook over, dan sleept hij het mee naar een schuilplek. Ja, want je hebt dan zoveel moeite gedaan. Dan is het niet fijn als het meteen wordt opgegeten door anderen. En dan kan hij er nog van genieten.
Wauw, en hoe lang doet hij daar dan mee? Heeft hij genoeg aan, als hij één zwijn heeft opgegeten, kan die dan, of moet hij elke dag wel eten?
Nee, niet elke dag. Dus ze kunnen dan echt gerust wel een week later weer gaan jagen. Gelukkig hoeven ze niet elke dag een buffel leeg te halen. En het heeft ook weer te maken, hè, met de efficiëntie van je eten. Dus in zo'n zwijn zitten ontzettend veel makkelijk opneembare voedingsstoffen.
Ja.
Veel meer dan een olifant die alleen maar op takjes zit te knagen.
Ja.
Dus je hebt er ook minder van nodig in die zin. Het is dus een dier, een apexroofdier. Dat betekent dat het aan de top van het ecosysteem staat. Daarom zijn ze ook heel erg belangrijk voor de balans in de natuur. En hoe denk je dat dat eigenlijk werkt? Hoe werkt, zeg maar, wat voor dieren zouden ze vooral gaan?
Qua opeten?
Mm-hmm.
Nou, dus de grote dieren.
Ja, maar die leven natuurlijk in kuddes vaak.
Ja.
Of in elk geval in groepen. En welke pakken
dat houden
ze dan?
Dat een beetje in de zwakkere,
ja,
de
oude,
dragen.
De zwakke. Ja, ja, ik had
Survival of the fittest.
Ja, ik had leefde een groepje herten naast mijn huis. En ik zag dat er een bok was, een mannetjesree. Spreekt elkaar al tegen, maar in elk geval een bok die heel erg mank liep. En dat is voor zo'n prooi die je einde verhaal. Dus ik zat al te hopen, oh, laat de wolf komen alsjeblieft. En ik denk 3 dagen later zag ik een foto voorbij komen van 500 meter afstand op mijn huis van een wolf die op klaarlichte dag die bok pakte. Ja, zo hoort de natuur te werken.
Ja.
Ze zorgen er eigenlijk voor dat die prooipopulaties in balans blijven. En niet alleen voor die prooipopulaties is het heel fijn dat er een keer een einde aan komt. Hè, als je mank bent,
ja,
of oud of ziek. Maar ook zorgt het ervoor dat de planten de kans krijgen om te groeien. Dus heel belangrijk zijn die toproofdieren. Hoe denk jij dat het gaat met deze tijger?
Ja, dat zal wel niet goed gaan.
Nee, hè? Nee. Eigenlijk gaat het met geen enkele tijger goed. En zeker niet met de Amoertijger. Er zijn er tussen de 400 en 600 van deze Amoertijger.
Wow, dat is weinig.
Ja, tussen de 400 en 600 van de Amoertijger over. Dus dat is echt ontzettend weinig. Dat komt omdat ze gedood worden door hun vacht. Maar ook andere lichaamsdelen, hebben we het vaker over gehad. Hè? Met name in China.
Tanden?
Ja, tanden, botten, klauwen, dat soort dingen. Ze geloven gewoon dat er heel veel geneeskrachten zitten in de botten van tijgers. Die zijn nu bijna niet meer over. Dus switchen ze naar leeuwen. Dus dat is ook heel, heel erg. En daarnaast, ja, die bijgeloven, die zijn gewoon heel lastig om eruit te krijgen. Dus dat bejagen, dat is echt een groot probleem. Het is ook zo dat het leefgebied steeds kleiner en kleiner wordt.
Ook door de temperatuur, dat het dan
Nou, vooral door de menselijke invloeden. Hè. Dus mensen die dringen steeds verder dat leefgebied binnen. En die tijgers die hebben enorm grote territoria nodig.
Ja.
En ja, mensen die breken dat op, hè, met het bouwen van wegen en dammen en dat soort dingen. En daardoor is het ook zo dat de prooipopulatie ook steeds meer achteruit gaat.
Oh ja, wat ze eten.
Ja, dus er is minder eten beschikbaar. Plus als jouw landschap, dat noem je met een duur woord, gefragmenteerd raakt. Dus dat als je stukjes krijgt in plaats van aaneengesloten stukken landschap, kom je elkaar ook moeilijker tegen. Worden er ook weer minder tijgers geboren.
Ja.
Dus dat is een ontzettend groot probleem. Wat wel zo is dat je ze in Nederland kan zien als je dat wil. Ik doe dat zelf regelmatig in Ouwehands Dierenpark. Dus je hoeft niet naar Oost-Rusland. Dat zou een beetje een probleem zijn. Wat heel leuk is, het is in het tijgerbos kun je ze vinden. En sinds kort hebben ze een nieuw vrouwtje. En dat was altijd heel spannend, hè, want die moet je aan elkaar introduceren. En katten kunnen soms ook echt niet lief tegen elkaar zijn. Maar zij gaat uiteindelijk deelnemen aan een voortplantingsprogramma. En ja, dan hopen ze dus dat daarmee dit paardje jonge tijgertjes op de wereld gaat zetten.
Oh, dan ga ik kijken.
Oh, hoe schattig zou dat zijn. Ik hoop het zo. De Amoertijger, ja, die neemt ook een heel belangrijke plek in de cultuur. En je weet, ik ben dol op die verhalen. Er zijn een aantal mensen die daar, verschillende volken die daar wonen. Dat vind ik altijd een beetje een mysterieus gebied. Je weet daar vrij weinig van.
Ja, omdat het zo afgelegen is.
Heel afgelegen, maar ook... Ja, ik weet niet. Ik heb het idee dat we bijvoorbeeld over mensen in de Amazone en zo... daar worden wel heel veel documentaires over gemaakt. Maar over echt die tundra-mensen en
ja,
zo...
Ja, dat is waar, ja.
Weinig. De Tungusic mensen... Echt ook dat je denkt, wie zijn dat? Maar superleuk om te horen. Zij vinden ook dat de tijger enorm belangrijk is. En zij zien hem eigenlijk als een soort opa. En eigenlijk bijna als een god, dus een soort halfgod. En de Manchu noemen de Amoertijger Hulin... En dat betekent koning. En dat is wel een grappig verhaal, want als je goed kijkt naar het hoofd van die tijger... dan zie je een soort van drie strepen bijna daar staan.
Ja.
En dat is dus het Chinese teken, het Mandarijnse teken voor koning.
Oh,
dus
echt,
eigenlijk
ja?
staat er op zijn hoofd ook koning. Ja, dat vind ik wel echt bijzonder.
Wauw.
Ja, dit was de Amoertijger. Ja, ik vind het een ontzettend fascinerend dier. Ik vind het gaaf om te zien dat hij zoveel aanpassingen heeft... waardoor hij zelfs echt heel grote prooidieren eigenlijk gewoon kan bejagen. Hoe vet is dat?
Ja, ook, en, nou, vooral dat gevecht met die zwarte beer.
Insane. Echt bizar. Dat,
ja.
Ja. Jongens, bedankt voor het luisteren.
Ja, en geef sterren in.
Sterretjes?
Sterretjes.
Vergeet je niet te abonneren. En ik zou zeggen, tot de volgende.
Rawr.